Dan mag ik nu de schriftlezing voorlezen. Die is uit Johannes 13, vers 1 tot en met 17. Johannes 13, vers 1 tot en met 17. Daar staat boven, Jezus was de voeten van de leerlingen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met het doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen, antwoordde hij, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Tot zover de schriftlezing. Mag ik nu het woord geven aan broeder Bruinsma. Die heeft de prediking de titel gegeven, het thema gegeven, een regelmatige opfrisser.
Toen we een inmiddels flink aantal jaren geleden in Engeland woonden, hoorden we dat iemand in de gemeente door zijn baas was aangesproken en die baas zei, ik zou wel graag eens naar jouw kerk willen komen. Nou, die baas was de directeur van een lokaal bankkantoor. Wel, zei onze broeder, wanneer dacht je te komen? Nou, aanstaande zaterdag dan. Daar had hij wat bedenkingen tegen, want ja, die komende zaterdag zou het avondmaal zijn. En die baas van hem, die was onkerkelijk. En wat zou hij daar wel van denken, vooral van die voetwassing? Dus hij voelde zich er wat ongemakkelijk bij het idee dat zijn baas dan naar de kerk zou komen. Ze zei, nou, misschien kun je beter een andere keer komen. En dat intrigeerde die baas. Hoezo? Waarom zou ik aanstaande zaterdag niet kunnen komen? Nou ja, in elk geval, hij kwam. Hij was ook aanwezig bij de voetwassing. En maandag zei hij tegen zijn employé, onze adventistische broeder. Hij zei, wat mij vooral afgelopen zaterdag ontroerde, dat was de voetwassing. Geweldig dat jullie zoiets hebben. Dat zet hem aan het denken. Want ik heb me wel eens afgevraagd wat mensen, als ze dat voor de eerste keer meemaken, wel denken van de voetwassing. Ik weet dat sommigen zich er ongemakkelijk bij voelen. Als jongetje van een jaar of 8 logeerde ik eens in Amsterdam. En toen mocht ik mee naar de kerk Amsterdam-West aan de Admiraal de Ruiterweg. En die sabbat was het avondmaal. En ik mocht als 8-jarig jongetje met de mannen mee naar een achterzaal. En daar zag ik dat voor het eerst. Het was de tijd van de sokken met sokophouders. En het was ook de tijd dat de broederkus nog gebruikelijk was. Nou, ik vond het maar raar. Later heb ik ooit een studie gemaakt van de geschiedenis van de voetwassing. Het was een van mijn eerste theologische artikelen die ik schreef over dat onderwerp. Er wordt in het Nieuwe Testament niet zoveel over gezegd. Dit tekstgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Ook een tekst nog in 1 Timotheus. Hier en daar wordt het wel vermeld ook door de kerkvaders, de schrijvers dus, in de kerk van de eerste eeuwen. In de middeleeuwen was de voetwassing een veel voorkomend gebruik. Vooral in kloosters. Als er gasten kwamen, dan werden ze welkom geheten. En dan was er een van de monniken die de voeten waste van de gasten. Aan veel koninklijke hoven waste de vorst eeuwenlang eens per jaar, namelijk op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, de voeten van een aantal onderdanen. Onder andere gebeurde dat in Engeland en dan ontvingen die onderdanen van wie de voeten waren gewassen door de koning, die ontvingen dan ook een gouden penning. En dat gebruik bestaat in zekere zin in Engeland nog steeds, want de koningin, ze was dan weliswaar niet de voeten van een aantal onderdanen, maar ze geeft nog steeds op Witte Donderdag een aantal penningen aan mensen, mensen in Engeland en Wales en Schotland. De laatste koning in Engeland die nog echt de voeten waste van een aantal mensen was Jacobus II. De Rooms-Katholieke Kerk is de voetwassing ook eeuwenlang in gebruik geweest. En het is nog steeds zo dat de paus op Witte Donderdag de voeten wast van een aantal gelovigen. Als onderdeel van de viering van het avondmaal vinden we dat het avondmaal vooral weer terugkwam in de tijd van de zogenaamde radicale hervormers. De tijd van Luther en Calvijn waren er mensen die wat verder wilden gaan dan de hervormers. Anabaptisten werden ze genoemd. In Nederland heten ze de wederdopers, waar de doopsgezinden uit zijn voortgekomen. En daar werd de voetwassing weer geïntroduceerd en tot in de 19e eeuw werd ook in Nederland onder de doopsgezinden de voetwassing in ere gehouden. Momenteel, naast de Seventh-day Adventisten, zijn er sommige groepen baptisten, sommige groepen pinkstergemeenten en een aantal andere gemeenschappen, met name in de Verenigde Staten, die de voetwassing in ere hebben gehouden. En zo is de voetwassing ook deel van onze erfenis. Niet vanaf het allereerste begin, want uit de allervroegste Adventistische publicaties blijkt dat men het toch maar een fanatiek gebruik vond. Maar geleidelijk aan liet men die gedachte los en werd het erkend als een Bijbels ritueel. En ik denk dat het belangrijk is dat we als geloofsgemeenschap dat Bijbelse ritueel vasthouden. Dat het er misschien wat vreemd aandoet op het eerste gezicht is geen reden om ermee te stoppen. Elke geloofsgemeenschap heeft uiteindelijk bepaalde riten, bepaalde gebruiken die bij anderen wat vreemd voorkomen, overkomen. Maar die toch voor de mensen binnen die gemeenschap een diepe inhoud hebben. En laten we bedenken dat symbolen, rituelen, dat die belangrijk zijn. Dat zijn dingen waar we zuinig op moeten zijn. Elke groep van gelovigen heeft bepaalde tradities nodig. Natuurlijk wel op voorwaarde dat ze in de Bijbel geworteld zijn. Maar vaak treffen symbolen ons dieper dan zelfs een lied of in elk geval een preek. Wel, het verhaal van de voetwassing. Dirk heeft het zojuist voorgelezen. We vinden het eigenlijk alleen in die vorm in het evangelie van Johannes. Het laatste van de vier evangeliën dat werd geschreven. Het is belangrijk dat we beseffen wat er zo rondom de instelling van het avondmaal plaatsvond. Er was een zaak die de discipelen heel sterk bezig hield. We vinden dat in Markus 10. Als we aangekomen zijn bij de laatste fase van het dienstwerk van Jezus. Jezus voorspelt dan zijn aanstaand lijden, zijn komende dood. En hij zegt tegen zijn leerlingen: wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priester en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. En onmiddellijk daarna lezen we het volgende. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: meester, we willen dat u voor ons doet wat wij u zullen vragen. En hij vroeg hen: wat willen jullie dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden: wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Ja, toch wel merkwaardig dat in die context, dat Jezus praat over het einde van zijn leven, de discipelen zich druk maken over de vraag wie de meeste eer zal krijgen in het koninkrijk. En het blijkt, zelfs nadat het avondmaal gevierd is, dat die vraag hun nog steeds bezighoudt. Want dan lezen we in Lucas 22 vanaf vers 24, toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei: vorsten heersen, oefenen een heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat, zegt Jezus tegen zijn discipelen, bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben bij jullie, zegt Jezus, als iemand die dient. Een geweldig contrast. De discipelen bekvechten over de vraag wie het belangrijkste is. En Jezus zegt, dat is nogal gemakkelijk. Ik ben de belangrijkste. Maar tegelijkertijd ben ik iemand die dient. En hij zegt dat niet alleen. Hij laat het ook zien. En dat vinden we dus in Johannes 13. Jezus neemt dan een alledaags gebruik en geeft er een diepe inhoud aan. En dat zien we telkens weer in de Bijbel. Een beetje gewone olie wordt soms het middel om mensen te wijden voor een bepaalde taak. Het bloed van een dier wordt een teken van goddelijke verzoening. En bij het avondmaal, een stuk brood en een restje wijn worden symbolen voor het lichaam en het bloed van Christus. En het wassen van de voeten wordt een krachtig symbool voor een leven dat bereid is tot dienstbaarheid. Een leven dat zijn plaats kent. In de dagen van Jezus liep men op blote voeten in sandalen. Onvermijdelijk dus dat de voeten stoffig en vies werden. Er waren geen gladde geasfalteerde wegen die door de stadsreiniging dagelijks werden schoongeveegd. Wie wel eens in de dicht bevolkte wijken geweest is van steden als Caïro of Calcutta, of in de dorpen van Egypte of Pakistan is geweest, die weet hoe de straten er in Bijbelse tijden uit moeten hebben gezien. Het wassen van voeten was noodzaak. Vooral als je bedenkt dat mensen die aan tafel gingen, aan tafel lagen. En de voeten van je tafelgenoot was dus dicht bij het gezicht van de ander. Voeten wassen was werk, ongeschoold werk van het laagste soort. Het was werk voor slaven, niet werk van de gasten die voor een maaltijd waren uitgenodigd. Als wij uitgenodigd zijn om ergens te komen eten, verwachten we niet dat we eerst een paar vieze klusjes moeten opknappen. Dan wordt ons niet gevraagd of we eerst de vuilnisbak misschien willen buiten zetten, of het riool dat verstopt is zullen doorprikken. Maar hier is een dilemma. Er is niemand daar in de opperzaal die dat vervelende laag bij de grondse karweitje, letterlijk laag bij de gronds, wil doen. De enige die er dan toe bereid is, is de meester. Zoals we gelezen hebben, Jezus stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En even later blijkt dat Jezus dat niet zomaar uit een opwelling heeft gedaan. Hij had het gepland. Hij had het gedaan om een voorbeeld te geven. En hij wilde dat het iets zou zijn wat zijn leerlingen steeds weer zouden herhalen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En die woorden zijn eigenlijk de basis geworden voor het gebruik dat we vandaag herhalen. Jezus zei niet, het is goed dat jullie daar nog eens aan denken wat ik gedaan heb, maar hij was veel beslister. Hij zegt, wat ik gedaan heb, dat moeten jullie ook doen. Een concreet ritueel. Je kunt natuurlijk twisten over bepaalde details. Moet het precies zo zoals Jezus het heeft gedaan? Betekent dat bijvoorbeeld dat ik straks alle voeten zou moeten wassen? Uiteindelijk was Jezus degene die de voeten van alle leerlingen waste. Dus is dat het voorbeeld? En dan zijn er ook moderne vragen, namelijk bijvoorbeeld, mogen de dames hun nylonkousen aanhouden bij de voetwassing? Of mogen partners elkaars voeten wassen? Of moeten mannen en vrouwen strikt gescheiden zijn zoals wij dat hier doen? Zo kun je allerlei vragen kun je stellen. Maar het belangrijkste is dat het concrete ritueel van de voetwassing niet verloren gaat. En dat we de diepere betekenis daarvan blijven vasthouden. En dan, als je daarover nadenkt, dan is er meer dan ik vanmorgen zo kan uitdiepen. Maar ik wil 4 belangrijke punten noemen die de voetwassing ons leert. In de eerste plaats gaat het om acceptatie van iedereen, zonder voorwaarden. Jezus had heel wat met zijn discipelen doorgemaakt. Hij kende ze door en door, hij kende hun zwakke kanten, hij kende hun sterke kanten. Hij wast hun voeten. Van allemaal. Ook de voeten van Petrus. Jezus wist dat deze Petrus hem enkele uren later zou verloochenen. Dat hij tot 3 maal toe zou zeggen, die man die ken ik niet. Degene die absoluut niet met Jezus geassocieerd wilde worden. Vanwege het risico dat daaraan verbonden was. Probeert u zich dat voor te stellen. Zou u zo iemand zonder voorbehoud accepteren, als u wist dat die persoon u nog geen dag later volledig in de kou zou laten staan? Als die persoon zich achter uw rug tegen u zou keren? en dan zegt dat hij u helemaal niet eens kent. Maar daarmee houdt het niet op. Jezus was niet alleen de voeten van Petrus, maar hij was ook de voeten van Judas. En Johannes wil dat zijn lezers dat goed zullen begrijpen, want gelijk aan het begin van het verhaal zegt hij dat Jezus wist dat de duivel Judas Iscariot ertoe had aangezet om zijn meester te verraden. En even verder in het verhaal zegt Jezus opnieuw, wordt opnieuw gezegd, hij wist wie hem verraden zou. Judas was naar de Joodse leiders toegegaan en had beloofd dat hij Jezus voor een bepaald bedrag zou uitleveren. Jezus wist dat. En het is haast onvoorstelbaar. Jezus knielt ook voor Judas neer en wast ook zijn voeten. Geen uitzondering. Dat is denk ik de eerste les die we moeten leren uit het verhaal van de voetwassing. Jezus zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven. Ga zo met elkaar om. Zet een ander nooit aan de kant. Zeg nooit, met zo iemand kan ik niet langer door één deur. Met zo iemand wil en kan ik niet samenwerken. Bedenk in zo'n dilemma, als Jezus was, zullen wij, in zo'n dilemma als waarin Jezus was, zullen wij nooit komen. De problemen die wij wellicht met anderen hebben, die steken maar mager af bij de problemen die Jezus had met zijn leerlingen. Toch blijft Jezus al zijn leerlingen accepteren. En hij stuurt ze niet weg. Hij stuurt ze niet van tafel. Tweede punt dat ik wil benadrukken is dat Jezus er absoluut geen moeite mee had om dienaar te zijn. Om een vervelend karweitje op te knappen dat beneden zijn stand was. Niet dat Jezus onzeker was over zijn status. Jezus wist wie hij was. In vers 3 lezen we dat Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. En dan in vers 13 hebben we straks ook gelezen dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zeggen altijd meester en heer, en dat ben ik ook. Duidelijk, Jezus wist wie hij was. Het is duidelijk dat hij gezag heeft, dat hij nummer 1 is. Maar het neemt niet weg dat hij toch wil dienen. Een radicale dienaar wil zijn. Dienen, dat is over het algemeen niet ons grote ideaal. Onze menselijke natuur zegt dat we liever de baas willen spelen. En ja, zegt Jezus, zo is het inderdaad in de wereld om ons heen. Maar zo moet het onder jullie niet zijn. En dat geldt dus ook voor ons. En de meesten van ons hebben op dat punt nog wel wat te leren. Want soms willen we toch wel liever een bepaalde rol spelen. In de kerk, in de omgeving, thuis. Het is nodig dat we er steeds weer aan herinnerd worden. En dat doet de voetwassing. Dat te dienen, dat we moeten dienen. Een derde punt. Jullie zijn rein. Maar we hebben nog steeds een opfrisser nodig van tijd tot tijd. We lezen dat in de interactie tussen Petrus en Jezus. Petrus schrikt ervoor terug dat Jezus zijn voeten wil wassen. Maar Jezus zegt, je hebt geen keus. Petrus, als ik je voeten niet mag wassen, dan hoor je niet bij mij. En daarom draait die impulsieve Petrus om als een blad aan de bomen en zegt, Heer, als het er zo voor staat, was dan ook maar mijn hoofd en mijn handen, enzovoort. Nee, zegt Jezus tegen Petrus, je hebt het niet goed begrepen. Je hebt al gebaat, dus je bent schoon. Alleen je voeten hebben een opfrisser nodig. Jezus zei, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Dus jullie zijn rein. Maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. worden hier verschillende Griekse woorden gebruikt voor het baden en het wassen van de voeten. Het gaat niet om het onderdompelen, het baden dat we meemaken in de doop. Jullie zijn rein, zegt Jezus. Jullie hebben mij aanvaard. Je hebt besloten om helemaal bij mij te horen. Behalve dan die ene die mij gaat verraden. Die hoort er eigenlijk niet meer bij. Want die heeft innerlijk de groep al lang verlaten. Maar als je bij mij hoort, zegt Jezus, dan heb je het toch wel steeds nodig om aan die beslissing dat je hem wilt volgen herinnerd te worden. Je zou kunnen zeggen, je bent gedoopt. Maar je hebt regelmatig een opfrisser nodig om aan dat besluit herinnerd te worden. Voetwassing is dus in zekere zin een herinnering aan je doop. En ik zou zeggen, denk daaraan als we straks elkaar de voeten wassen. Het is een bevestiging van dat verbond dat je met de Heer sloot toen je werd gedoopt. En dan tenslotte zegt de voetwassing iets over het horizontale en het verticale aspect in ons geloof, in onze godsdienst. En Jezus zegt, die twee aspecten die horen bij elkaar. Sommigen maken de godsdienst helemaal horizontaal. Als je maar goed bent voor je medemens, dan komt het wel goed. Anderen zeggen, nee, daar gaat het niet om. Het gaat alleen om die verticale relatie, dat goed doen voor de medemens. Laat dat maar over aan de humanisten en mensen die God niet kennen. Maar nee, zegt Jezus, dat hoort bij elkaar. Als je mij lief hebt, heb je ook de mensen om je heen lief. Je ontmoet mij in de ontmoeting met de ander. Als je wat voor anderen doet, dan doe je dat in feite ook voor mij. Als je bereid bent om je zuster, om je broeder vandaag de voeten te wassen, dan reken ik dat alsof je het mij doet. En daarom vieren we vandaag het avondmaal. Daarin staat ook onze relatie met God centraal. Noodzaak tot verzoening. We staan stil bij de genade die verzoening heeft gebracht. Straks herhalen we dat in de inzettingswoorden van het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als herinnering aan wat ik als verlosser voor jullie heb gedaan. Maar daarvoor praktiseren we wat Jezus ons ook heeft opgedragen. We staan stil bij onze onderlinge relaties en we stellen ons de vraag, zijn wij in staat om iedereen zonder voorbehoud te accepteren? Zijn wij echt bereid om te dienen waar dat nodig is? Zijn we bereid om de minste te kunnen zijn? Willen we onze belofte aan de Heer opfrissen en opnieuw ja tegen hem zeggen? En willen we in ons dagelijks leven ook laten zien dat we verzoend zijn en verzoening brengen? Ik hoop dat we op al die vragen bevestigend kunnen antwoorden. En met dat in gedachten, een gezegend avondmaal, maar ook eerst een gezegende voetwassing. Amen. We gaan nu aanstonds over tot het eerste onderdeel van onze dienst, na de preek dan, namelijk de voetwassing. Maar ik wil eerst nog dit zeggen. In de Adventkerk kennen we een zogenaamd open avondmaal. Dat wil dus zeggen dat iedereen die dat wil, deel kan nemen aan het avondmaal. Ongeacht of iemand gedoopt is, of gedoopt is in deze gemeenschap, ongeacht ook de leeftijd, als je weet wat je doet, als je graag deel wilt hebben aan dit symbool, dan ben je hartelijk welkom om deel te nemen. Dan wil ik nu graag een schriftlezing met u lezen, voordat we de voetwassing hebben, en dat is de mannenbroeders hier achteraan en onze zusters hier in het mierennest. En ik lees met u Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Filippenzen 2, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God. Laat die gezindheid onder u zijn die Jezus Christus had. Ik wens u een gezegende voetwassing.